Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Welkom weer terug bij de podcast over ACT, de podcast voor patiënten. In deel 1 hebben we de algemene zaken rondom ACT besproken, waarom is dat eigenlijk van meerwaarde en nu gaan we het dus over hebben hoe je dat in kan zetten. Met wat voor oefeningen kan jij geholpen zijn? Dit is een podcast met Liede bij Wind. Zij is kaderhuisarts GGZ en ze is ook ACT-trainer. En ik ben Femke Veldman, huisarts. En ACT staat nogmaals voor Acceptance and Commitment Therapy. In de show notes kan je achteraf kort vinden welke dingen we besproken hebben, zodat je niet zelf een lijstje bij je hoeft te houden. Ik ben heel benieuwd wat er voor jullie gaat werken. We gaan van start.
Wat we nu willen gaan bespreken zijn de 6 hoekstenen van ACT. En de eerste hoeksteen die ik met jullie wil bespreken is de hoeksteen van vermijden en acceptatie. Daarna wil ik iets vertellen over de innerlijke criticus en hoe je daarmee een diffusieoefening zou kunnen doen.
Moeilijk woord, maar gaan we uitleggen?
Dat gaan we zeker uitleggen. Daarna wil ik iets gaan vertellen over het zelf en je zelfbeeld en hoe je daarnaar kan kijken vanuit kwaliteit en valkuilen. En daarna wil ik eigenlijk de beweging maken meer naar de kant van de waarde. De kant van je dromen, de kant van weer in beweging komen, grip krijgen en hoe je weer kan gaan doen wat je eigenlijk wil doen. Hè, dat noemen we vanuit ACT toegewijd handelen. Dat is eigenlijk het tweede deel. Dus dan gaat het er eigenlijk om dat je leert wat er allemaal in de rugzak van jouw leven zit. Welke vermijding en copingstrategieën, wat jouw innerlijke criticus allemaal produceert en hoe je eigenlijk met datgene wat er in jouw rugzak zit, ook aan pijn en verdriet en dingen die je niet meer kan veranderen, maar ook aan positieve ervaringen, hoe je met dat geheel weer op weg kan gaan om wat meer vanuit je waarde te leven en ook wat meer kan voelen waar je waarden ook eigenlijk liggen. Dat alles, zeg maar, om wat meer in contact te komen met je gedachten en je gevoel, daar gebruiken we mindfulness technieken voor. En dat is ook een hele belangrijke hoeksteen van ACT. Maar mindfulness is eigenlijk een methode die je eigenlijk in al die hoekstenen kan toepassen. Omdat het een manier is om echt in contact te komen, bijvoorbeeld met je continue piekergedachtenstroom of met je innerlijke criticus. Of dat je in contact kan komen met waar word ik nou echt heel erg blij van.
Oké. Nou, er zijn 6 mooie hoekstenen. We gaan aan de slag.
Ja.
Dan beginnen we met de eerste hoeksteen. Dat ging over vermijding.
Waar je mee zou kunnen beginnen is op het moment dat je zelf heel erg worstelt, is om voor jezelf bijvoorbeeld eens erachter te komen van hoe ga ik op dit moment eigenlijk om met mijn situatie? En wat zijn mijn favoriete vermijdingsstrategieën? Dat zou een hele mooie eerste oefening kunnen zijn om inzicht te krijgen in wat doe ik nou eigenlijk zelf? Wat zijn mijn directe vermijdingsstrategieën en wat zijn mijn indirecte vermijdingsstrategieën als het gaat om van die automatische gedachten als ik mag geen nee zeggen of ik moet altijd aardig zijn.
Ja.
Dus dat zou eens interessant zijn om daarmee te beginnen.
Ik kan me voorstellen dat het voor iemand die midden in de vermijding zit, dat het best wel lastig is om eigenlijk te benoemen wat je eigen vermijdingsstrategieën zijn. Want het is normaal voor jezelf.
Ja, dat is ook heel erg lastig, want het vraagt van jou om rustig op de bank te gaan zitten en eens na te denken over hoe je dat eigenlijk doet.
Ja.
Daarom geef ik ook altijd een handvat mee, hè, dat ik zeg van ga eens voor jezelf na, wat is je favoriete vermijdingsstrategie? En dan hoeven we niet per se naar de situatie van nu te gaan, maar je kan ook uit het verleden putten. Mm-hmm. Heb je nog andere moeilijke situaties gehad in je verleden? Kun je nog herinneren hoe je daarmee omging? En dan merk je dat daar toch op een gegeven moment patronen in te ontdekken zijn. Bijvoorbeeld, je hebt eerder meegemaakt dat je best wel veel pijn en verdriet had. Je favoriete vermijdingsstrategie toen was eigenlijk gewoon kop in het zand en doorgaan. Noem maar iets, hè. Dan zou je kunnen kijken van, goh, is dat dan nu ook een thema? Kop in het zand en doorgaan. Of herken ik eigenlijk wel wat ik dan nu zeg? Bijvoorbeeld dat je dan het liefst maar op de bank gaat zitten, series bingen, om maar niet te hoeven denken of voelen. Of dat je het gevoel hebt dat je elke avond maar afspraken maakt met vriendinnen, om maar niet alleen te zijn op de bank. Dus wat doe jij om die nare gedachten en gevoelens weg te duwen? Ik nodig jullie uit om die oefening eens te gaan doen. op het moment dat je voelt dat je worstelt.
Ja.
En nu kun je afvragen van met wie ga ik dit dan bespreken? Hè? Normaal gesproken zou je dat bijvoorbeeld met je huisarts of je POH GGZ kunnen bespreken. Maar stel je gaat niet naar de huisarts en je vindt het sowieso interessant om daarmee aan de slag te gaan. Dan zou je dat bijvoorbeeld samen met een vriend of vriendin of je partner kunnen bespreken. Van goh, vertel eens, want we hebben namelijk allemaal wel zo onze eigen vermijdingsstrategieën. En sommige zijn heel nuttig en sommige dingen zijn iets minder nuttig.
Ja.
Niks menselijks is ons vreemd, ook mij niet.
Ja,
maar het gaat er eigenlijk om hoe hardnekkig dat is. Het allermooiste is dat op het moment dat je op sommige momenten het verdriet en de pijn heel erg kan toelaten en dat die tranen er mogen zijn en dat ook het verdriet en de pijn en de frustratie er mag zijn en dat je op een ander moment ook kan denken van oké, ik zit nu in een andere rol. Ik ben nu namelijk even in de moederrol voor mijn kinderen. En dat je dan je eigen verdriet, je weet dat het er is, maar dat je in die andere rol er kan zijn voor je kinderen bijvoorbeeld.
Dat is geen soort van verkeerde vermijding?
Nee, dat noemen we eigenlijk psychologische flexibiliteit. Dat je heel bewust kan kiezen wanneer je welke strategie inzet. Namelijk als ik als huisarts spreekuur doe, dan heeft het niet zo heel veel zin dat ik zit te huilen om het feit dat mijn moeder dood is. Maar het is wel heel goed dat ik af en toe op de bank zit en me bewust word van het feit dat ik er heel erg mis en daar verdriet om heb.
En soms zullen die rollen kan het niet zo bewust gekozen worden als dat je nu zegt natuurlijk. Want soms zit je zo diep in het verdriet dat het helemaal niet lukt. Maar het is wel een mooie manier.
Dan als je zo diep in je verdriet zit dat het niet meer lukt, dan ontstaat er dus een psychologische inflexibiliteit. En dan kun je alleen nog maar één stand aannemen in hoe je daarmee omgaat. En als ze echt vastlopen en het niet lukt om zelf deze spiraal te doorbreken, hè, dan weten ze de weg te vinden naar de hulpverleners.
Ja. Ja, dus dat is oefening 1. Wat is de vermijdingsstrategieën die iemand heeft om te gaan met zijn worstelingen?
Ja.
Ja.
Ja, dan hebben we ook een hele leuke oefening die gaat over je innerlijke criticus. En het is ontzettend leuk om je innerlijke criticus, dat is zeg maar een soort van piekerfabriek of continue gedachtenmachine in je hoofd. Herken jij die?
Jazeker. Ja,
die een koosnaam te geven. Ja. Dan zou je denken, hè, een koosnaam. Maar mijn innerlijke criticus heet juffrouw Kakelkip. En die tettert ook de hele dag door. Die zit een soort van op mijn schouder mee te luisteren. En die genereert allerlei gedachten als, ook nu bijvoorbeeld over deze podcast, van je bent veel te langdradig. Of je moet het beter formuleren, want dan begrijpen ze je wat beter. Die zit de hele tijd zo op de achtergrond mee te tetteren. Maar de vraag is of het nuttig is om daarna te luisteren. Nou, in dit geval niet, denk ik.
In bepaalde mate.
Maar die innerlijke criticus, die kan je enorm in de weg staan. Zeker als je bijvoorbeeld een droom hebt die je wil gaan verwezenlijken. Maar dat je elke keer allerlei mitsen, maren en bezwaren hebt, waardoor je eigenlijk stilstaat. Dan staat die innerlijke criticus je heel erg in de weg. En dan is het de vraag of het handig is daar steeds mee te luisteren. Nou, een eerste oefening om bijvoorbeeld kennis te maken met je innerlijke criticus is om bijvoorbeeld eens je eigen 10 strenge regels te noteren. Elke innerlijke criticus, elk persoon, elk mens heeft onbewust een aantal strenge regels.
10? Wauw, zo veel.
Ja, dat zou je denken. Maar ik heb een heleboel mensen die echt gewoon binnen 5 minuten 10 regels op papier hebben staan. Maar er zijn ook mensen die er enorm over na moeten denken, omdat ze zich helemaal niet bewust zijn van strenge regels. En toch heb je die ongeschreven strenge normen en regels. Ja, dus dat is echt een hele goede oefening om daar eens op te gaan puzzelen. En je kan ook je vriend of je man of je partner eens vragen wat die strenge regel zou kunnen zijn. En misschien kan ik me bij jou ook wel een strenge regel voorstellen.
Ja, ik zit hard te denken. Maar ik moet me nu niet laten afleiden door mijn strenge regels.
Schop onder de kont en doorgaan, volgens mij.
Ja, dat is wel een regel, ja.
Ja.
Al heb ik altijd heel veel respect en begrip voor de patiënt, hoor. Dus,
nee, dat begrijp ik ontzettend goed. Maar het gaat eigenlijk over hoe je naar jezelf toe verhoudt. Volgens mij en dat is helemaal niet erg, want het hebben een heleboel mensen, hè, die gedachten van niet zeuren en doorgaan.
Maar is dat dan eigenlijk een soort van regel van je interne criticus?
Ja, vaak wel.
Ja.
En vaak heb je dat ook al van vroeger geleerd van huis uit. Ja. Niet zeuren en doorgaan, maar dan zie je ook vaak dat er helemaal geen ruimte is voor verdriet of gevoel.
Ja.
En op sommige momenten is het heel fijn om de regel te hebben niet zeuren en doorgaan. Want daarmee kan je wel, als je ook verdriet hebt, je werk blijven doen. Dus tijdelijk kunnen parkeren is prima. Maar het gaat er eigenlijk om of er op andere momenten genoeg ruimte is om het wel toe te laten.
En als je dan die 10 regels bijvoorbeeld hebt gemaakt, is het dan de bedoeling dat je dan naar kijkt van ja, sta ik hier achter? Vind ik dit zelf ook zo?
Als je die 10 regels op papier hebt staan, is het heel erg leuk om te kijken wat moet je allemaal van jezelf? En dan vervolgens wat je dan kijkt van of je die strenge regels kan omschrijven in wat je allemaal van jezelf moet, wat je allemaal van jezelf mag.
Mm-hmm.
En dan proberen ze om te schrijven in wat je zou willen. Dus bijvoorbeeld, ik mag geen fouten maken als dokter. Ik vind het nog steeds echt nat dan als ik als dokter een fout maak. Maar ik ben ook een mens, dus ik mag. Ik hoop dat ik geen fouten maak. Maar ja, we weten allemaal dat elke dokter een keer een fout maakt in zijn leven. Dus dan probeer je meer de menselijke waarde daarop te plakken. En mijn waarde is eigenlijk,
ik doe mijn best.
Ik wil mijn werk zo goed mogelijk doen, het liefst zonder fouten. En ik wens mezelf toe dat als ik een keer een fout maak, dat ik dat ook meteen open en eerlijk bespreek met de patiënt in kwestie. En nou ja, dat we het dan over kunnen hebben, dat ik mijn excuus kan aanbieden. En ik hoop dan ook dat het niet fatale gevolgen zal hebben. Hè, vanuit waarde gedacht. Terwijl als je in een soort strenge regel blijft zitten, ik mag geen fouten maken, dan kan dat ook heel erg gaan verkrampen.
Ja.
Dus het doel is eigenlijk, nou misschien ook een regel bijvoorbeeld, ik moet altijd aardig zijn of ik mag geen nee zeggen. Van ja, je wil eigenlijk iedereen open en eerlijk. Mijn waarde is eigenlijk, ik wil iedereen open en eerlijk tegemoet treden en eigenlijk vanuit vriendelijkheid tegemoet treden. Maar feitelijk mag ik natuurlijk ook best wel eens boos doen op het moment dat iemand anders ook heel boos tegen mij doet. Of onaardig. Dan mag ik best onaardig terugdoen. Dus eigenlijk zou mijn waarde zijn dat ik dan ook ja, daar iets over mag zeggen op het moment dat ik echt denk van ja, maar dit vind ik echt niet aardig.
Ja.
Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja. Ja, dus je maakt je eigen starre regels, maak je menselijker.
Ja. Ja, dat is iets wat je kan doen met een innerlijke criticusoefening.
Ja.
En wat voor mij ook altijd werkt als een tierenlier is, dat klinkt heel erg raar, maar een strenge regel bijvoorbeeld, ik moet altijd aardig zijn, dat je die voor jezelf inspreekt in je eigen video of in je eigen dictafoon en dan 1,5 minuut lang bijvoorbeeld, ik moet altijd aardig zijn.
Ik moet altijd aardig zijn.
Ik moet altijd aardig zijn.
Ik moet altijd aardig zijn. Ik moet altijd aardig zijn.
En dan zo raar dat je echt bijna schaamt voor je eigen raarheid. Nou, dat doe je dan 1,5 minuut lang. En dan daarna ga je hem 1,5 minuut lang afluisteren. En dan ga je daarna meteen opschrijven van, oeh, wat voor gevoel roept deze regel je nu eigenlijk bij jou op? He, van die strenge regel, ik moet altijd aardig zijn, die kan namelijk aan het begin van de oefening best wel zwaar voelen. Poeh, ik leg de lat, he, ik moet aardig zijn. Best wel zwaar.
Ja.
Maar op het moment dat je 1,5 minuut lang gaat lopen spelen met die strenge regel, dan denk je na 1,5 minuut misschien wel van, poeh, wat een stomme regel eigenlijk. En waarom denk ik dat?
Ja.
En wat zo grappig is, is dat elke keer als juffrouw Kakelkip weer die strenge regel van, ik moet altijd aardig zijn, als die weer zo oplopt, dan moet ik altijd weer denken aan die oefening. Denk,
oh ja.
Ja, kan gewoon niet altijd aardig zijn. Ja.
Wat leuk, want de lading is er dan een beetje
de
af.
De lading is er dan vanaf. Ja. En dat is precies wat je doet met defusie.
Mm-hmm.
Hè? Je innerlijke criticus onderzoeken. Van ja, ook een beetje speels en met humor.
Het heeft ook wat dat jij die dus echt een naam heeft gegeven. Juffrouw Kakelkip.
Ja.
Het wordt ook een beetje een soort van niet serieus te nemen tetteraar op de achtergrond. Juffrouw Kakelkip.
Ja.
Die, ja, dan is het misschien nog makkelijker om dat kritische geluid een plekje te geven.
Ja. En ik heb haar juffrouw Kakelkip genoemd, omdat mijn moeder me vroeger altijd juffrouw Kakelkip noemde. Ik kletste de oren van haar hoofd. Dus ja, zo is het ontstaan eigenlijk. En het is wel belangrijk dat het ook een beetje... Je moet die persoon wel een beetje lief vinden, omdat die gewoon ook in jou zit.
Ja, ik heb erover nagedacht en, na onze vorige podcast. En ik dacht misschien de strenge tante of zo.
Ja? Is jou, heet ze zo?
Dat dacht ik, ja.
De strenge tante.
Maar nu denk,
en heeft ze nog een naam?
Ja, dat bedoelde ik dus als naam. Maar misschien... ik zit nu dus alweer te denken, ja, dat is dus... Is dat wel een goede naam?
Ja, zeker. Je kan haar zeker de strenge tante noemen. Oh, daar is de strenge tante weer aan het kletsen.
Ik vind dat je het mooi vertelt. Heel mooi.
Elke naam is goed. Elke naam die voor jou werkt is goed.
Hey, maar zo'n interne criticus, die kan je natuurlijk ook wel soms wel volgen. Hè? Die heeft niet altijd niet gelijk.
Nee, die kun je ook wel volgen. Die interne criticus, die neem je mee vanuit je hele leergeschiedenis. Maar die kan je ook alarmeren. Zeg maar die snelle automatische gedachtes, daar gaat het eigenlijk om, hè? Snelle automatische gedachtes, die helpen ons als huisarts, of hè, iedereen die luistert ook. Stel je ruikt een brandlucht, dan weet je wel wat je moet doen.
Ja.
Ja, of wij zien een hele zieke patiënt binnenkomen die grauw is en zweterig en benauwd. Dan moeten we ook gaan handelen.
Ja.
Ja.
Mooi. Wil je nog meer zeggen over de interne criticus?
Nou, die interne criticus kan ook heel erg invloed hebben op je zelfbeeld. En dan kun je overgaan eigenlijk op het volgende stukje van hoe kijk je eigenlijk naar jezelf. En je hebt eigenlijk verschillende manieren waarop je naar jezelf kan kijken. Maar het is vooral heel erg mooi om te leren kijken naar je kwaliteiten en naar je valkuilen of bepaalde neutrale eigenschappen van jezelf. En om dan te realiseren dat je eigenlijk alles bent bij elkaar. Mm-hmm. Dus een hele leuke... Ja, dat klinkt een beetje raar, maar je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen van... Oké, je komt op je nieuwe werk. Hoe stel ik mezelf voor? Stel Femke, wij zijn nieuwe collega's. Hoe zou jij jezelf voorstellen? Hoi, ik ben Femke. En wat zou je dan nog meer zeggen?
Hoi, ik ben Femke Veldman. Ik kom hier vandaag werken als huisarts.
Oké, gezellig. Ik ben Lidewij Wind. Ik ben ook huisarts, een van de collega's hier. En als we dat nou weten van elkaar, jij bent huisarts, ik ben huisarts. Wat zegt dat over jou, het feit dat je huisarts bent?
Wat zegt het over mij? Dat vind ik altijd heel lastig als je nu ineens een vraag aan mij gaat stellen.
Ja, nou misschien zal ik hem omdraaien. Eigenlijk zegt het feit dat ik huisarts ben en jij huisarts bent eigenlijk niks over hoe wij zijn als persoon. Het grappige is dat we onszelf geneigd zijn om onszelf voor te stellen vanuit de rollen die we hebben. Mm-hmm. Hoi, je werkt ergens en dan zeg je hoi, ik ben hier de manager, afdelingshoofd of ik ben hier... Nou, noem maar op. Je hebt allerlei rollen en functies in je werkende leven. En je bent heel erg geneigd om daar iets over te zeggen. Terwijl die functie eigenlijk helemaal niks zegt over hoe jij bent als persoon. Maar het kan best wel zo zijn dat jij zelf daar heel veel waarde aan hecht. Ik heb wel eens iemand gesproken die zei... Ja, het feit dat ik huisarts ben of het feit dat ik een belangrijke baan heb... namelijk bijvoorbeeld hoogleraar ben of CEO in een bedrijf of een bepaalde... managementfunctie heb gehaald, geeft mij in ieder geval het gevoel dat ik iemand ben en dat ik iets bereikt heb in het leven.
Ja.
Daar haal je waarde uit. Maar uiteindelijk is het heel mooi om te onderzoeken, om te kijken, want het is gevaarlijk op het moment dat je uit je werkende rol je waarde haalt. Want wat er dan gebeurt is op het moment dat je bijvoorbeeld je functie weghaalt, je kan je beroep niet meer uitoefenen of je kan je functie niet meer uitoefenen, dan heb je ook het gevoel dat ze een stuk van je ik wegnemen.
Een stuk van je identiteit, ja.
Ja. Dus op het moment dat je innerlijke criticus of je verstand jou het gevoel geeft dat je pas van waarde bent op het moment dat je die bepaalde functie of rol hebt in het leven, dan kun je daar best wel last van hebben op het moment dat je die rol niet meer hebt. Dus het is mooi om te kijken van... Stel, je mag jezelf nog een keertje voorstellen in een team. Wat zou je dan over jezelf vertellen? Hè? Over je kwaliteiten en over je valkuilen. En mogen die er ook zijn?
Hmm.
Dat maakt het al veel spannender. Hè? Dat je dan zegt van, goh, ik ben Lidewij Wind. En ik ben heel erg goed in, nou ja, bla bla bla. En daarbij ben ik ook niet zo goed in daar en daar en daarin. Ja, ik kan me voorstellen dat maakt je kwetsbaarder, maar dat maakt je ook wel weer meer mens. En dat je gewoon als mens eerlijk kan kijken naar je eigen kwaliteiten en eigen valkuilen. Maar ook hoe het zou zijn, stel, wat is jouw kwaliteit?
Wat is mijn kwaliteit?
Ja, wat is een van je kwaliteiten?
Nou, ik ben altijd wel enthousiast.
Ja. Ben je altijd elke dag enthousiast?
Nee.
Nee. Nou, dan mag je die kwaliteit dus ook wel eens doorstrepen. Ja. Heb je nog zo'n mooie kwaliteit?
Ik ben fanatiek, maar dat is niet ook altijd positief ook hoor. Maar...
Ja, je bent fanatiek. Nou, dat is een hele mooie eigenschap. En stel dat je een keertje... Is er ook eens een moment dat je niet fanatiek bent?
Niet fanatiek. Ja.
Oké, okay, nou, dan mag je die eigenschap fanatiek ook doorstrepen. Nu gaan we even naar de andere kant, want het voelt altijd wat beter. Heb je een valkuil?
Ja, ik loop altijd uit.
Ja, oh, ik ook. Ja, nou, dat is een herkenbare valkuil. Oké, is er ook wel eens een moment dat je strak op tijd loopt?
Ja.
Ja, zie. Nou, streep maar door. Dus je bent ook niet altijd iemand die uitloopt, hè?
Zoals om 8 uur.
Zoals om 8 uur. Nee, en is er nog een valkuil?
Nog een valkuil. Dat ik dus plannen die moeten georganiseerd gaan worden, dat ik dat een beetje op zijn beloop kan laten.
Oké, dat je het op zijn beloop laat. Mm-hmm. Heb je ook wel eens een moment gehad dat je het heel erg structureert?
Mm-hmm.
Ja, nou, dan mag je die ook wegstrepen. Dan stel ik even aan jou de vraag, hoe voelt dat om je valkuilen weg te strepen?
Lekker.
Lekker, hè? En hoe voelt dat om die fijne dingen weg te strepen?
Ja, dat is wel jammer.
Dat is een beetje jammer, hè? Maar als ik nou zeg, het maakt eigenlijk niet uit, want jij bent er altijd, hier op deze stoel, met je kwaliteiten, met je valkuilen. Met je neutrale eigenschappen als het feit dat je huisarts bent en moeder bent. Je bent er altijd. Het is oké. Of je deze eigenschap nou wel hebt of niet hebt. Of je de ene keer die eigenschap wel laat zien of niet laat zien. Het is allemaal oké. Hoe voelt dat dan?
Ja, relaxed.
Ja. Dus wat we proberen te doen is oefeningetjes om zeg maar te kijken naar je positieve eigenschappen. Misschien te kijken naar je neutrale eigenschappen als van... Ik heb een auto, ik woon in een huis, ik ben getrouwd, ik heb kinderen, ik heb een baan. Dat zijn meer een soort van feiten ook. En je valkuilen. Dat je, stel dat alles je wordt afgenomen, dat jij er nog steeds bent.
Hmm.
En hoe dat dan zou zijn. De gedachte is dat je wat losser komt van een bepaald beeld wat je van jezelf schetst. Wat vaak gaat over een beeld, een irreëel beeld. Als bijvoorbeeld een superhero. Maar we zijn geen superheroes. Dus we kunnen nooit altijd het perfecte plaatje zijn van onszelf. Terwijl we in deze maatschappij met Facebook en Insta eigenlijk alleen maar die perfecte plaatjes van onszelf lijken te willen gaan zien. Of te willen laten zien.
Ja, mooi.
Dus het is eigenlijk heel erg mooi om daar wat mee te gaan oefenen. Dus oefeningen over het zelf gaan heel erg over, schrijf het maar eens voor jezelf op. En bedenk eens voor jezelf, als een bepaalde eigenschap wordt afgenomen, Of je dan nog kan voelen dat je er nog steeds bent, los van die eigenschap.
Hm.
Je kunt ook oefeningen doen die gaan over, wat wil je nou echt dat mensen over jou zeggen als je 80 bent? Of wat zou je nou echt willen dat mensen over jou zeggen, hè, op je begrafenis?
Oei.
Dat je daar eens over gaat nadenken, want dan kom je heel erg tot de kern van, wat voor mens wil ik eigenlijk zijn? En ik bedacht me later van, ja, wil ik dan dat ze over mij zeggen dat ik de beste huisarts was die er was? En ik kwam eigenlijk tot de ontdekking dat ik dacht, nee, ja, is natuurlijk fijn, leuk als ze dat zeggen, maar eigenlijk als ik 80 ben, zou dat er voor mij helemaal niet meer heel erg toe doen, denk ik. Want dan ben ik al 20 jaar, of van, ik weet niet, ben ik al een tijdje met pensioen, 15 jaar of, ik weet niet precies hoe lang we nog mogen, tot hoe lang we doorwerken, dat is 67, ja, dat is weer 13 jaar met pensioen. Maar ik zou het eigenlijk veel fijner vinden dat ze iets zouden zeggen over mij als mens. Mij als mens in dingen waar ik misschien liefde voor had of waar ik van hield. Maar ook in mijn onvolkomenheden. Hè. Ik ben ook geen perfect mens, dus er mag ook gelachen worden om de dingen waar ik niet goed in was. Dus eigenlijk wil je veel meer dat de mens naar boven komt in plaats van... De beste huisarts of ja, bij mij dan, hè. Ik merkte dat heel erg op een gegeven moment toen ik daar over ging nadenken. Nou, dat soort oefeningen kun je dus doen. En op het moment dat je een beetje wat meer weet wat voor persoon of wat voor mens je eigenlijk wil zijn, als je voor jezelf de balans opmaakt, dan weet je ook wat beter waar je naartoe wil bewegen.
Ja.
Maar dat heeft te maken met die oefeningen van het zelf en het zelfbeeld. Een andere oefening die we in een eerdere podcast hadden besproken is eigenlijk dat je gaat denken aan de rollen in je leven en dat je dan nadenkt over welke pakken je aantrekt in die rollen van het leven en wanneer eigenlijk het pak wat je aantrekt, het knellende maatpak, wanneer het nog meer gaat knellen. Dus stel, jij voelt je in bepaalde rollen in je leven niet prettig. Dat kan in allerlei rollen zijn, hè? In je werkende leven, of in je partnerrol, in je moederrol, in je rol richting je familie, in je rol in de buurt, in de maatschappij. Ga eens voelen welke rollen je hebt, welke pakken je dan aantrekt en waar het knelt. Want daar waar het knelt, heb je misschien iets te winnen door wat meer te luisteren naar je waarden. Ik wil jullie eigenlijk nu meenemen naar de oefeningen die meer gaan over je waarden en je dromen en wat je eigenlijk zou willen doen als je wat minder last hebt van je innerlijke criticus die continu met mitsen, maren en bezwaren komt.
Ja, dus we gaan naar de dromen toe, wat misschien wel goed is om even te weten als luisteraar. Deze oefeningen die jij nu allemaal hebt genoemd, die zullen we even toevoegen aan de show notes. Gewoon om weer te kunnen herinneren, als je het leest, wat was het ook alweer? Luisteraar, dat hoef je nu niet allemaal te onthouden. Nou, dan zijn we klaar voor de dromen.
Ja, ja. Het is altijd heel erg leuk om met dromen aan de slag te gaan. En ergens, iedereen heeft altijd wel dromen. En misschien hebben ze nu geen dromen meer. Misschien heb je nu geen dromen meer. Maar vroeger waren er absoluut ook dromen of dingen waar je naartoe wilde. Dus ja, misschien is het ook wel leuk om voor jezelf te bedenken wat jouw eigenlijk top 3 grote dromen zijn. Kun jij daar iets over zeggen? Wat zou een grote droom van jou zijn?
Ja, nou ja, ik heb altijd een beetje manisch grote dromen. Dus
dat geeft helemaal niet, want dat is misschien wel een leuk voorbeeld. Want een heleboel mensen hebben wel dromen. En dan denk je altijd van ja, maar allerlei mitsen, maren en bezwaren. Ik hoor ze namelijk alweer.
Ja,
ik heb manisch grote dromen, maar er zijn allemaal mitsen, maren en bezwaren die maken dat je het niet kan realiseren. Vertel.
Ja, want mijn echt grote droom is, ik denk dat er zoveel mensen kampen met problemen in hun lijf, in hun hoofd, waarbij de uitleg die ze daarover krijgen, dat hun zou helpen. En dat niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. En ik heb een tijd in Afrika gewerkt, in verschillende landen. En daar is het helemaal heel lastig om uitleg te krijgen over ziektebeelden. Dus mensen weten zelf helemaal niet, wat is eigenlijk gezond leven? Wat moeten ze doen? Het enige wat ze leren over bloeddruk is of ze wel of geen maggie mogen. Ja, dus ik wil heel graag, dat is mijn grote droom, om daar ook dat mensen toegang hebben tot uitleg. Ja.
Wauw. Ik krijg helemaal kippenvel als ik die droom hoor, omdat ik het zo'n mooie droom vind.
Dat het veel te manisch is.
Nee. Wat zo mooi is dat je eigenlijk, ja, je hebt gewoon een droom dat je eigenlijk ook een steentje wil bijdragen om die mensen ook in ontwikkelingslanden toegang te kunnen verschaffen tot misschien wel podcasts als dit.
Ja, ja. Ja dit. Ja.
Maar ook misschien wel op andere manieren. Gezondheidsvoorlichting.
Ja. Of, hypertensie, diabetes. Ja. Ze weten helemaal niet wat dat nou inhoudt.
Eigenlijk de gezondheidsvaardigheden verbeteren.
Ja.
Ja. Als je die ontzettend mooie droom, als je die nou eens zou kunnen kijken naar welke onderliggende waarden daar voor jou achter zitten. Het is een hele mooie droom. Welke waarden zitten daaronder?
Dat er dus heel veel mensen zijn die geen kennis hebben en die gun ik kennis. En dat ze dat ook zelf doen. Dat de Ghanese dat onderling zelf doen en dat ik alleen een facilitator ben. Ik zorg dat er mogelijkheden zijn om dat te doen.
Ja.
En zoveel gebieden in de wereld die dat allemaal hebben. Maar ja, dat is wel heel groot.
Ja. Dus je zou kunnen zeggen, binnen ACT werken we met een keuzepunt. En in dat keuzepunt staat onder op je A4'tje eigenlijk een blokje. En dat is dan eigenlijk je dilemma of je worsteling. En je hebt allerlei vasthakende gedachten die denken al, ik hoor jou namelijk ook al denken in vasthaken. ja, maar het is een te groot plan en de hele wereld en dat kan niet. En het is, dat zijn allemaal gedachten dat je denkt, nee, dat kan niet. Maar je hebt ook je droom, dat je dat eigenlijk graag zou willen. Maar je weet wel dat het een hele grote droom is. Waar we naar op zoek gaan is kijken hoe je toch in kleine stapjes, hele kleine haalbare stapjes, de waarde die bij die droom hoort, gewoon hier, in het hier en nu kan leven.
Ja.
Dus stel, ik geef je de oefening van schrijf eens voor je op wat je top 3 grote dromen zijn. Nou, dan is het sowieso ook heel erg leuk om over na te denken. Goh, wat zijn eigenlijk mijn dromen voor de toekomst? Juist om daar eens heel bewust bij stil te staan. Maar ook om bij stil te staan, wat is dan de onderliggende waarde van die droom? Ja. Ik had altijd een droom, en eigenlijk nog steeds, dat ik denk, oh, het lijkt me zo gaaf om een keertje met een overland truck, met van die tenten op het dak, om daarmee helemaal naar het puntje van Zuid-Afrika te reizen. Ik heb zelf ook in Afrika gewerkt, Cameroen, Zambia. En ik vond het zo ontzettend mooi om me onder te dompelen in een andere cultuur. Om daar echt de tijd voor te nemen en gewoon heel rustig door het continent te reizen. En vooral die vrijheid, alle tijd te hebben van de wereld, dat lijkt me echt prachtig. Maar ja, dat is ook zo'n droom dat je denkt, ja, hoe ga je dat dan invlechten? Hè? Met een gezin, met kinderen die naar school gaan. En wat dan leuk is, is om je waarden te definiëren. En voor mij zitten daar waarden achter die gaan over vrijheid. Juist niet een georganiseerde reis, maar precies zelf 's ochtends wakker te worden en te denken, wat ga ik vandaag eens doen? Buiten in de natuur, kamperen. En ik heb bijvoorbeeld in coronatijd ontdekt dat die waarden van vrijheid en naar buiten in de natuur, dat ik eigenlijk ook een deel van die waarden als mini-avontuur in Nederland kan realiseren. Ja. Door gewoon in coronatijd in de duinen van Texel te staan en gewoon te gaan kamperen. En dan gewoon niet lang van tevoren te reserveren, maar te gaan denken, kom, we pakken onze spullen in en we gaan. En we staan in de duinen. En,
je maakt het haalbaar.
Ja. En wat je daarmee probeert te doen is om te kijken van die waarde achter die grote dromen, hoe je die in het klein elke dag kan leven.
Ja, mooi. Ja. Dus nog een oefening. 3 dromen opschrijven en de waarden die daarbij horen. En dan kijken of er iets is wat haalbaar is met die waarden.
Ja. Ja. Je kunt ook bijvoorbeeld een droom hebben dat je denkt, ik wil ooit een keer een marathon rennen. Maar dan is het ook goed om je te bedenken, wat is de waarde van die marathon? Nou, mensen die ik daarover spreek, die vinden het ook gewoon heel erg lekker om gewoon meerdere malen per week hard te lopen. Om in een soort van trance te komen of zo, hè, als je langere duurlopen doet. En de vraag is even, als je die waarde naleeft en stel dat op de dag van de marathon je ziek bent. Hè, dat kan natuurlijk een enorme teleurstelling zijn, maar dan weet je in ieder geval wel dat je in de periode naar die marathon toe wel naar je waarde geleefd hebt, want je hebt wel heel erg lekker getraind.
Ja.
Op het moment dat jij de waarde van de marathon, dat het eigenlijk niet jouw waarde is, maar een doel, dat je vindt dat je dat moet en dat je dat afgevinkt moet hebben, omdat je pas iemand bent als je een marathon hebt gerend, dan zul je veel teleurgestelder zijn als die marathon wordt afgelast, om wat voor reden dan ook. Want dan is ook, zeg maar, dat doel wat je probeert te halen, ja, waarom heb je het dan eigenlijk gedaan?
Ja. Ja.
Terwijl als je gewoon weet van, ik doe dit omdat het bij mijn waarde past, dan zul je ook niet zo teleurgesteld zijn als je het uiteindelijke doel niet bereikt.
Ja. Oh, mooi. Ja.
Daar gaat het eigenlijk over. Dat is een hele leuke oefening die je kan doen. Wat je zelf ook zou kunnen doen is, niet alleen maar je top 3 grote dromen en dan waarde onderzoeken, zou je ook kunnen kijken naar je levensgebieden. Daar zijn ook oefeningen voor. Het gaat er eigenlijk over in hoeverre bepaalde levensgebieden van jou in balans zijn. Bijvoorbeeld het levensgebied van hoe je thuis woont, in je gezin of alleen. Dat geeft je een cijfer, de waarde van dat levensgebied. Of het levensgebied van je vrienden. Of het levensgebied van je werk. Dus wat je eigenlijk doet, is dat je cijfers geeft aan hoe belangrijk die levensgebieden voor je zijn. Daarna ga je nog een keertje je levensgebieden langs en dan ga je kijken in hoeverre je tevreden bent over de manier waarop je de levensgebieden hebt gerealiseerd in de afgelopen weken. Dus bijvoorbeeld, stel je bent onwijs druk en je bent alleen maar aan het werken en voor je kinderen aan het zorgen. Dan kun je je voorstellen dat het levensgebied werk, nou ja, misschien wel een beetje too much is nagestreefd. Dus dat vind je misschien een 8, maar je hebt er eigenlijk veel te veel tijd aan besteed. Dat je denkt, nou ja, te veel. Wat voor cijfer zou je het dan geven? Zou je het dan een 10 geven of zou je het dan juist een 2 geven? Ja, het is een beetje afhankelijk van hoe je dat dan ervaart. En het gezinsleven heeft dan ook wel echt al zijn aandacht gehad. Het kan best wel zijn dat het levensgebied vrienden, wat je eigenlijk een 8 geeft misschien, of misschien wel een 9, echt gewoon echt onderbelicht is geraakt, een 3. Nou, zo ga je dus al die levensgebieden af en dan ga je voor jezelf voelen naar welk levensgebied wat is uit balans. Mm-hmm. Waar liggen die cijfers heel erg uit elkaar? Maar ook waar heb ik het meest last van? Want het kan best wel zijn dat je bijvoorbeeld een levensgebied dat gaat over geloof of spiritualiteit. Ja, dat je dat zelf niet zo relevant vindt. Het kan ook zijn dat je het juist super relevant vindt, maar er veel te weinig tijd voor hebt. Mm. Het gaat om dat jij voelt waar het knelt. Mm. En dan ga je kijken, wat is voor mij van waarde in het levensgebied? En hoe kan ik weer kleine stapjes maken, heel concreet, op weg naar die waarde. Dus als we het dan weer hebben over die droom van die marathon, kan best wel zijn dat je zegt, ja, ik had vroeger zo graag een marathon willen rennen, maar mijn knieën doen het niet. Maar welke waarde zit dan achter die marathon? Nou, misschien heeft het er wel mee te maken dat je elke dag naar buiten gaat en beweegt. En misschien lukt het je wel om kleine stukjes te joggen. En die kunnen jou dan toch nog steeds dat lekkere gevoel geven, los van dat je aan het trainen bent voor de marathon.
Wauw.
Snap je wat ik bedoel?
Ik snap hem.
En je kan ook heel bewust een levensgebied wat helemaal uit balans is weer aandacht gaan geven. Omdat je denkt, ja, ik heb het gevoel dat ik gelukkiger ben als ik dat levensgebied meer aandacht geef.
Ja.
Of juist andere levensgebieden als werk kun je soms ook erachter komen. Ja, ik geef dat veel te veel aandacht. Waardoor eigenlijk andere levensgebieden helemaal uit balans raken. Hm. Dus misschien kun je kijken van ja, hoe komt dat dan? Ja, misschien omdat ik te verantwoordelijk voel, te perfectionistisch ben. Nou, dan komt die innerlijke criticus weer lekker om de hoek kijken. Dat je daarmee dan weer aan de slag gaat. Van hoe kan ik nou zorgen dat ik wel mijn werk goed doe, maar dat het niet te is. Dat ik niet te veel overuren maak. Misschien moet je dan wel opkomen voor je eigen grenzen en zeggen tegen je baas, sorry, maar het kan er niet meer bij. Het wordt me te veel. En dan moet je nee leren zeggen, maar dan kom je jezelf weer tegen. Dus dat is eigenlijk, dat zijn die laatste stappen richting toegewijd handelen en waardegericht leven en doen wat je wil doen.
En op deze manier onderzoek je waar je naartoe zou willen gaan.
Ja.
Hoe je wil leven.
Ja. En wat ook heel interessant is, is soms in een gesprek kan ook zijn dat het allereerste gesprek op de huisartsenpraktijk gaat over dat iemand bij je komt en zegt, ja, ik merk dat ik eigenlijk niet zo goed weet wat ik wil met mijn leven. Ik ben aan het onderzoeken, wat wil ik, waar sta ik nu? En ik weet eigenlijk niet zo goed welke kant ik op wil bewegen. Ik voel me dobberen, ik voel me besluiteloos. Dan kan het ook heel erg helpen om eerst juist voor jezelf ook, hè, aan de slag te gaan met waardeonderzoek. Van wat is voor mij nou echt belangrijk in het leven? Om dan vervolgens te bedenken, hoe komt het dan dat ik nog niet die kant op ben bewogen. Het kan best wel zijn dat mensen bijvoorbeeld heel erg lang vastzitten in een relatie of in een bepaald werk, omdat ze eigenlijk niet durven. Hè, die innerlijke criticus kan dan heel erg lopen tetteren van, ik durf niet, ik ben bang. Als ik wegga bij mijn partner, dan ben ik staker weer alleen voor. Of als ik wegga bij deze baan, ben ik bang dat ik geen nieuw werk kan vinden. Dus er zijn allerlei, ja, we noemen dat dan vasthakende gedachten die kunnen maken dat je eigenlijk niet heel erg richting je dromen durft te bewegen. En soms zijn ze ook heel reëel, hè? Ik bedoel, ja, als je een huis hebt en een hypotheek, dan heb je natuurlijk ook geld nodig.
Ja.
Maar dan is het nog steeds mooi, hè? Dat zijn dan weer die feiten die er toch zijn, om voor jezelf te kijken, maar wat is voor mij van waarde? En laatst sprak ik ook een jong stel dat keihard aan het werken was, maar ondertussen ook de hele tijd overspannen. En waarom? Ja, ze wonen dan in Utrecht in een appartement van 100 vierkante meter met 2 kamers. En ze had zoiets van, ja, ik kan geen kinderen krijgen in dat appartement. Want dan moet ik toch wel echt een huis in de tuin hebben. En voor een huis in een tuin, moet ik keihard blijven werken, want anders kan ik geen hypotheek krijgen. En zo kun je zelf heel erg vastzitten in gedachten over hoe het moet zijn. Terwijl het ook zo is dat hier in Utrecht de woningen op dit moment voor starters onbetaalbaar zijn. En het de vraag is, wat is voor jou van waarde? Want het kan ook best wel zijn dat je er dan achterkomt dat het inderdaad voor jou van waarde is om in een appartement te wonen met twee kamers. En natuurlijk zou je wel willen dromen van een groter huis. Maar dat de waarde, dat het eigenlijk veel meer omgaat dat je het fijn hebt samen en dat je een liefdevolle plek dat je een fijne, veilige plek hebt voor jou en je gezin. En dat die 100 vierkante meter er eigenlijk helemaal niet meer toe doet. Maar ik zie heel vaak dat mensen zich heel erg door Facebook en Insta, maar ook gewoon in hoe die gesprekken gaan bij jongeren, heel erg continu maar aan het vergelijken zijn met anderen van hoe het hoort en hoe dat ideaalbeeld eruit ziet vanuit het moeten en niet per se vanuit hun diepste drijfveren en uit hun waarden.
Ja, dus door deze oefeningen dan ga je er echt maar over nadenken, wat zijn nou eigenlijk mijn waarden? Je neemt het echt onder de loep.
Ja. En door aan de slag te gaan met je waarden, kun je dus ook erachter komen wat je vermijdingsstrategieën en je strenge regels zijn. Dus soms begin je gewoon met onderzoeken, wat zijn eigenlijk mijn strenge regels?
Ja, ja.
Maar soms kun je ook beginnen met, wat zijn mijn dromen en mijn waarden? En hoe komt het dat ik ze niet gerealiseerd krijg?
Ja, want we hebben hier verschillende hoekstenen besproken. Maar dat loopt eigenlijk een beetje door elkaar heen. Hè?
Ja.
Waar je begint en welke oefeningen je doet. Ja.
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 Ja, en ik snap ook wel, ik probeer altijd volledig te zijn als ik iets vertel. Maar dat kan eigenlijk niet, want er zijn een hele boeken vol over geschreven. Wat ik leuk zou vinden is dat je wat meer bewust wordt van je eigen gedachtenstroom. En daarvoor hebben we ook nog de hoeksteen van de mindfulness binnen ACT. We hadden het net zo mooi even over bijvoorbeeld piekeropdrachten. Hè? Stel dat je heel erg aan het piekeren bent, dat je in ieder geval zorgt dat je niet 's nachts in bed gaat piekeren, want in bed piekeren, dat is eigenlijk niet een hele fijne plek.
Waarom niet?
Nou, wat je wil voorkomen is dat je de hele dag keihard aan het rennen bent en alles aan het wegstoppen bent. En dat op het moment dat je tot rust komt, en het allereerste moment dat sommige mensen pas tot rust komen is in bed, dat dan pas de gedachtenstroom komt. Maar het is wel heel logisch dat het gebeurt.
Ja.
Ja. Maar op het moment dat je last hebt van die gedachtenstroom als je in bed ligt, dan kom je niet in slaap. Dus daar ontstaan heel vaak slaapproblemen door. Dus wat zo mooi zou zijn, is dat je wat vaker op de dag leert in te tunen hoe je er eigenlijk bij zit. En dat kan al met hele kleine oefeningen. Kleine 3 minuten oefeningen, bij wijze van spreken op de wc, want iedereen moet naar de wc. En dat je gewoon er even gaat zitten en even gaat voelen van, oh ja, hoe voel ik me in mijn lijf? Wat denk ik allemaal in mijn hoofd? Even afstemmen. Ik merk dat het mij als huisarts in ieder geval heel, heel erg helpt. Ik denk dat iedereen dat beeld wel kent van die wachtkamer vol met patiënten en dat je spreekuur uitloopt. Dat hoeven we als huisartsen niet alleen maar te kennen, maar de patiënt kent dat ook. Dat je daardoor zo hard aan het werken bent, dat je eigenlijk alsmaar doorgaat, vergeet te plassen, vergeet te drinken. En dan nog steeds is de patiënt eigenlijk niet blij met het feit dat je een kwartier, 20 minuten uitloopt. Nee. Dus je bent dan heel hard de hele tijd aan het rennen om eigenlijk de patiënt zoveel mogelijk, de uitloop zo min mogelijk te laten zijn. Maar wat er gebeurt, is dat je helemaal niet meer intuned op jezelf en dat je aan het rennen bent. Dus eigenlijk zou ik, Dat klinkt natuurlijk voor de luisteraar nu misschien een beetje raar, maar zou ik mensen die in zo'n haastmode zitten, de hele dag achter een computer, juist adviseren met al die deadlines van, ga eventjes 3 minuten zitten. Word je bewust van het feit dat je zo aan het haasten bent? Word je bewust van het feit dat je misschien heel hoog in je ademhaling zit? Probeer een buikademhaling te doen. Ga even ontspannen. Voel hoe je schouders eigenlijk opgetrokken waren. Hoe het is om ze weer even te laten hangen. Word je ook bewust van de gedachten in je hoofd? Misschien gaan ze wel heel snel, misschien ben je wel aan het piekeren. En als je wat vaker intuned op jezelf, helpt dat ook dat op het moment dat je 's avonds in bed ligt en ook weer intuned, dat je een deel daarvan al gehad hebt, van het piekeren. Ja. Wat ook heel erg helpt, is gewoon een avondwandeling. Om je bewust te worden van...
Ja,
even geen Netflix, geen telefoon, alle digitale dingen uit, en een half uurtje lang in de schemering te wandelen. En gewoon maar de gedachten te laten komen die komen.
Ja, wat je net ook zegt met zo'n drukte. Die 3 minuten, wat is nou 3 minuten, hè, op een werkdag? 3 minuten is echt heel kort. En toch heb je de hele dag het idee dat je die 3 minuten niet kan pakken.
Ja.
Nou voel ik me daarin niet zo gestrest hoor. Maar er zijn werkdagen van mensen waarin dat zo gevoeld wordt. En toen zei een keer een internist tegen mij, je hebt altijd 10 minuten om na te denken. Behalve als iemand in een reanimatiesetting zit. Ja, hoe vaak hebben we nou een reanimatiesetting? Dat je direct moet handelen. Je hebt even die tijd om na te denken. En ook om even die rust te pakken, te ontspannen. Ja,
ja.
Ja.
Ja, zeker. En dat zijn een heleboel mensen zich niet van bewust. Dat het is ook niet zo bij cognitieve gedragstherapie. Dan wil je eigenlijk misschien gedachten veranderen. Nee. Wij willen niet vanuit ACT niet je gedachten veranderen. Nee, je gedachtenstroom is er gewoon. Inclusief stress over je baas. Inclusief stress over het thuisfront. Inclusief stress over of zorgen over mantelzorg, familie, vrienden. Dat is er gewoon. En het is ook gewoon vooral belangrijk om je er af en toe even van bewust te zijn dat het er ook is. En dat het er mag zijn. Ook de stress over de deadlines. En dat je dan vervolgens gaat kijken, oh, hoe kan ik dit aanvliegen? En dat je stapje voor stapje weer kleine stapjes maakt, meer op weg naar je waarde. Want ik merk gewoon bijvoorbeeld in het werk, je kan je heel erg gaan lopen storen en ergeren aan de drukte en aan de werkdruk. Maar als je daarmee je waarde, waarom je eigenlijk het werk doet, verliest... Ja, raak je steeds verder af van waarom je dingen doet die je wil doen.
Ja.
Dus in de hectiek is het juist heel belangrijk om eventjes te voelen van... Wat is voor mij de waarde en doe ik wat ik wil doen?
Ja.
Ja. En ik merk ook dat het heel erg helpt om aan het eind van de werkdag... van een hectische huisartsenpraktijk met elkaar even te evalueren wat de pareltjes waren van de dag.
Ja. Ook heel mooi, ja.
Ja, ja. Om gewoon toch even te voelen, ja, daar doen we het voor.
Ja. Ja.
En dat geldt echt niet alleen maar in die huisartsenpraktijk setting, maar in een heleboel werk is het zo fijn om ook dat te mogen doen. Hm. Daar doen we het voor.
Ja.
Daar gaat ons hart sneller van kloppen.
Ja, aandacht naar de parels, ja. Hey, en dat piekeren... ik heb ook wel eens gehoord dat mensen dan een stukje op de bijvoorbeeld een half uurtje, een piekermoment hebben.
Nou, ik denk dat dat een hele goede oefening is om dan te zeggen van, nou, pak jij dan een piekermoment, bijvoorbeeld een half uurtje voor het eten. Dat je echt heel bewust mensen die dat überhaupt heel ingewikkeld vinden, hè, dat je die parkeert en zegt, doe eens een piekermoment. Wat ik dan zou willen adviseren is... Je mag het een piekermoment noemen, maar ik zou dan zeggen, pak dan een moment waarop je gewoon even rustig op die bank gaat zitten of rustig gaat wandelen, waarop je alle gedachten en gevoelens die er zijn toelaat. Gewoon een moment omdat dat er mag zijn. Dat noemen we ook eigenlijk acceptatie van, ja, de piekers mogen er zijn, maar de leuke gedachten mogen er zijn, eigenlijk... Je fijne gevoel mag er zijn, je gestrestheid, alles mag er zijn.
En zou dit er ook voor kunnen zorgen dat je juist over de rest van de dag het echt de vervelende piekergedachtes kan verplaatsen naar dat moment? Dat je het dan even, dat je het makkelijker kan parkeren tot dan?
Nou, dat zou mooi zijn dat het zo was, hè? Maar dat is natuurlijk best ingewikkeld. Het is eigenlijk een oefening door wat vaker dit soort oefeningen te doen en stil te staan. Train je je eigenlijk om je wat meer bewust te worden van het gedachteproces wat er zich continu afspeelt in je hoofd. En wat natuurlijk het uiteindelijke doel is, is dat je bewust wordt van de innerlijke criticus. Als juffrouw Kakelkip dus loopt te tetteren, dat ik nog harder moet werken en dat ik geen pauze mag nemen. En dat je juist op dat soort momenten dat jouw innerlijke criticus maakt dat je niet meer goed voor jezelf zorgt... Dat je dan bewust wordt van die gedachten in plaats van de keihard aan voorbij gaat en doorstiefelt. Dus door die oefeningen te doen hoop je dat het observeren van je eigen gedachten wat dichterbij wat automatischer gaat worden.
Hm. Ja.
Dus de gedachtenstroom zal altijd zijn, maar echt die gedachtes die maken dat je zo vreselijk streng bent voor jezelf, die hoop ik dat je die wat sneller herkent, waardoor je weer wat sneller lief bent voor jezelf.
Ja. Ja, je hebt nu heel veel gezegd over ACT, hoe het werkt en hoe je ermee om kan gaan met heel veel huiswerkoefeningen. Dat gaan we natuurlijk allemaal doen. Maar nu naar bijvoorbeeld een patiënt met een klacht. Bijvoorbeeld pijn. Iemand heeft heel veel pijn. Continu pijn. Niet begrepen. Kan eigenlijk niks aan gedaan worden. Hoe zou je dan, om deze podcast af te sluiten, ACT kunnen gebruiken met dat probleem wat je dan hebt, met die duidelijk ongenode gast die je in het begin zei. Hoe kan je ACT daarvoor inzetten?
Ja. Mensen met chronische pijn worden daar dagelijks volledig door beheerst. En de chronische pijn beïnvloedt het leven enorm, hè? En het is vaak zo dat als mensen chronische pijn hebben, dat ze ook eigenlijk al die dingen die ze wilden doen, niet meer kunnen doen. Dus ze zien ook dromen in duigen vallen en vallen soms ook helemaal stil op de bank. Met ACT kan ik die chronische pijn niet weghalen. Die chronische pijn zit in de rugzak van het leven. En er is ergens een moment geweest waarop het lijf uit balans is geraakt. Soms heel erg duidelijk, doordat je misschien een zeer ernstig ongeval hebt gehad en een permanente zenuwbeschadiging hebt bijvoorbeeld. Maar soms kunnen we het ook niet heel goed zien in een MRI. De medische wetenschap kan immers niet alles vormen van pijn aantonen. Maar er kan wel ontstaan dat er een vorm is van centrale sensitisatie, dat gebied extra gevoelig is geworden voor hele kleine signalen en dat er meteen een zenuwsignaal naar de hersenen gaat die onwijs veel pijn afvuurt. Dus eigenlijk is je zenuwstelsel ontregeld, waardoor je ook echt heel veel pijn hebt. Dat stukje kunnen we niet veranderen. Dat zit in de rugzak van jouw dagelijkse leven. Wat we wel weten is, en misschien herkent de luisteraar dat ook wel, stel je bent bezig om iets te doen wat je heel leuk vindt. Stel je bent een voetbalwedstrijd aan het kijken, Nederland-Duitsland, Europese kampioenschap. Je bent koffie aan het halen of een biertje aan het halen en je stoot keihard je teen. Nou ja, dan op dat moment dan voel je dat wel. Maar je zit zo in die wedstrijd dat je eigenlijk je onwijs zere teen gewoon vergeet. Als Nederland dan wint, dan ben je nog steeds even die pijn vergeten. Maar als Nederland verliest, dan word je op een gegeven moment heel erg bewust van die onwijze pijn in jouw teen. He, dan kom je weer een beetje tot rust, gaat de adrenaline van de wedstrijd weg en dan voel je opeens die pijn heel erg. Die mentale focus, die hyperfocus, maar ook daarna weer tot rust komen en je extra bewust worden van die pijn, dat mechanisme, dat kun je ook met ACT toepassen. Dus op het moment dat jij chronische pijn hebt en je innerlijke criticus is continu aan het tetteren van, zie je nou wel, het komt nooit meer goed en ik kan nooit meer mijn werk doen wat ik leuk vind en ik kan nooit meer dingen doen die voor mij waardevol zijn. En nou ja, je kunt je voorstellen dat je van pijn dan lijden kan maken. He, een beetje hetzelfde met die zere vinger waar je insnijdt. Dat het een enorme grote lijdensweg wordt. En ook als je dan de gedachte hebt, het moet eerst gefixt zijn voordat ik weer verder kan met het leven. De kunst is dan om zeg maar alle onzekerheden, alle gedachten en gevoelens te leren toelaten. Dus niet het wegstoppen, maar inderdaad alles te omarmen en met alle onzekerheid eromheen. En dan toch te kijken of het lukt om voor jezelf nog steeds wat meer naar je waarde te gaan. Je hebt die pijn, die zit in de rugzak van je leven, maar wat is voor jou met die pijn toch nog van waarde? Nou ja, en dan kom je misschien wel op dingen van ik wil mensen helpen of ik wil ertoe doen in het leven. Ik wil er zijn voor mijn kinderen. En dan kun je gaan nadenken over wat zou je dan willen gaan doen? Welke kleine stapjes zouden daar dan bij kunnen passen? En zo kun je dan samen weer komen tot meer ja, eigenlijk positieve dingen in het leven, de dingen die wel goed gaan in het leven. Want je bent niet je ziekte, je bent niet je pijn. Je hebt heel veel pijn, maar daarnaast kun je ook nog steeds een leuke partner zijn. Je kan een leuke moeder zijn. Het is niet zo dat die pijn jou belemmert in alle domeinen van jouw leven. Je hebt het wel altijd, maar je kan nog steeds misschien kijken naar wat voor jou van waarde is.
Ja.
In het klein. En kijken of je toch stapjes kan maken. En wat mensen dan ervaren, dat op het moment dat ze toch stapjes gaan maken, dat ze zich weer een beetje in die situatie bevinden als waar je je in bevindt als je dan naar die spannende voetbalwedstrijd kijkt. Dan zit je weer in je afleiding, want dan doe je iets leuks met je kinderen. Een spelletje, iets kleins. Of je bent toch met je werk, al is het maar een uurtje, bezig met iets wat jou inspireert. Dan leid je je gedachten even af van die ontzettende pijn in dat gebied. En dan gaat die volumeknop van die pijn gaat naar beneden. Nou, dat kunnen we dus doen met ACT.
Ja. Ja, en in aanloop hiernaartoe heb ik tijdens een spreekuurdag heel veel verschillende problemen gezien die op mijn spreekuur kwamen. Die ik eigenlijk allemaal al de verwijzing naar deze podcast heb gegeven die we nog niet eens hadden opgenomen. Over tal van onderwerpen. Dus nu is het over chronische pijn dat jij dat nu uitlegt. Maar dit geldt natuurlijk voor, ja, voor alles wat we allemaal meenemen in onze rugzak.
Ja.
Ja.
En helaas kunnen we de rugzak niet lichter maken.
Nee.
Of tenminste, we kunnen de inhoud van de rugzak kunnen we niet veranderen. Maar je kan wel leren kiezen hoe je die rugzak draagt.
Ja.
En je kan dus op momenten ervoor kiezen om de rugzak letterlijk op je borst te dragen. Je kan hem op je rug dragen. Je kan hem soms ook even afzetten en denken, ja, nu heb ik er even geen tijd voor, hoor. Voor die ellende in mijn rugzak. Ik ga nu eventjes zelf een stukje die kant op en ik pik de rugzak later wel weer even op. Maar dat je wel bewust bent dat die rugzak bij jouw leven hoort.
Ja, ja, nou, Liedewij, er staat wat werk te doen. Ik ga eens even wat oefeningen doen en deze podcast helemaal klaarmaken om te publiceren, zodat de luisteraars alles kan vinden in de show notes over de huiswerkopdrachten. Uiteraard, als dit vragen oproept over je eigen situatie, neem dat mee naar een zorgprofessional, een huisarts of een praktijkondersteuner. Zorg dat je hulp inroept als het zelf even niet lukt. Liedewij, zijn er nog laatste dingen die jij zou willen meegeven aan de luisteraar?
Stel dat je nou heel erg worstelt en je komt er alsnog niet uit, dan zou je altijd kunnen bedenken, welk advies zou ik mijn beste vriend nu geven? En kan ik zo lief zijn voor mezelf als dat ik altijd ben voor mijn beste vriend?
Ja, want je bent doorgaans liever naar je beste vriend dan naar jezelf.
Ja, mensen zijn voor zichzelf altijd veel strenger.
Ja.
Dus het kan helpen om die adviezen die je je beste vriend geeft ook jezelf toe te wensen.
Ja. Nou, Liedewij Wint, heel veel dank voor deze podcast. Wat we gaan doen is dat we dit onderwerp ook gaan toepassen op mensen en dat opnemen. Dus een podcast gaat verschijnen over bijvoorbeeld de perfectionist of een echte piekeraar. Of iemand met verschrikkelijke onzekerheid. Of eenzaamheid of pijn. We gaan proberen deze onderwerpen beter pakken. Maar dan ook met een persoon aan tafel die daar ook echt last van heeft. Zodat mensen die met dit probleem kampen nog veel meer ervaren. Dat het ook op dat probleem op deze manier aan te pakken is. Nou, Liedewij, ik zie daar enorm naar uit. En nogmaals, veel dank.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!